Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Nu kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag ben ik te gast in een nieuwe galerie. En dat is de galerie van Michiel Simons. En Michiel Simons die is gevestigd in het oude Maison Descartes. Dus dat gebouw wordt toch gelukkig goed gebruikt. Dus het is fijn. Tegenover mij zit schilder Paul de Jong.
Hallo.
Ja, op de achtergrond hoort hij wat straatgeluiden. In deze warmte hebben we alle ramen openstaan. Paul, dankjewel dat
je
met mij in gesprek wil gaan
over heel graag.
Werk.
Ja, leuk dat jij
ik
me uitnodigde.
Ik had het eerder gezien voordat het hier hing.
Ja.
Een schilder, opgeleid, wanneer was dat, aan de Koninklijke Academie?
Ja, in 2013 ben ik afgestudeerd.
Terug alweer.
Ja, dat gaat heel hard. Dat is ineens alweer 8, 9 jaar.
Dan, zijn dat vanzelfsprekende jaren voor jou als kunstenaar?
Op de academie of daarna?
Nee, daarna.
Vanzelfsprekende jaren. Nou, wel een beetje knokken hier en daar. Wel veel rare baantjes gehad. Maar het, ik denk dat ook wel... want op de academie gaat alles vanzelf. En is, komen goede leraren langs, je hebt een studio. En dat is voor iedereen een goede periode om te ontwikkelen. Maar daarna moet je het echt zelf doen. En dat is wel een hele belangrijke... periode. Eigenlijk nog belangrijker dan op de academie.
Ja,
of je het ook zelf doet.
Ik hoor van veel van je collega's dat het ook vaak moeilijk is.
Ja hoor. Ja, maar ook dat maakt het wel een soort echter of zo. Want na de academie denk je ook over de academie van... dat was eigenlijk een beetje een soort droomwereldje. Dat is niet de echte wereld. Want als je het daarna dan zelf doet, dan merk je gewoon hoe hard je eraan moet trekken.
Ja,
oh ja?
Ja, ik was toch gewoon... Ik zat verstopt onder een stapel boeken.
Als schild.
In mijn geval dan. Ja, op een bepaalde manier wel, denk ik.
Ja.
Dat is het toch ook wel een beetje.
Mm-hmm.
Dus daar moet je dan weer doorheen breken. En dat geldt denk ik ook voor jou als schilder. Misschien nog veel directer, denk ik. Hè? Net als dat als je op de universiteit zit en je krijgt kritiek op een stuk. Dat stuk gaat altijd over iets anders.
Ja.
En dat zijn soms je eigen ideeën natuurlijk. Maar... als kunstenaar is die kritiek die zo'n opleiding begeleidt...
Ja, die is heel direct,
veel persoonlijker.
Ja, dat...
Net als dat dus terecht daarna misschien ook persoonlijker is.
Ja, ik weet niet of we dat met de universiteit kan vergelijken. Dat zal voor jou ongetwijfeld
wereld, maar,
ook zo zijn.
Het staat ietsje op een afstand. Dus een zekere veiligheid, heb ik indruk altijd.
Ja, je wordt wel echt op je persoon aangesproken dan.
Ja.
Dat kan soms heel confronterend zijn. In mijn geval, ik heb ook wel een docent gehad, Johan van Oort. En die heeft me een keer echt aan publiek helemaal met de grond gelijk gemaakt. En ik dacht echt van, wat gebeurt hier? En echt nog een paar dagen daarna van shit, nu weet ik echt niet meer wat ik moet doen. Maar toen ben ik nog even goed gaan kijken en toen dacht ik van ja, hij heeft nog gelijk ook eigenlijk. En hij was de enige die het durfde te zeggen. En daar ben ik wel heel blij om eigenlijk. Ja,
het is een beetje old school toch?
Het is denk ik wel een ouderwetse... Ja, ik denk dat het wel een beetje een ouderwetse opvatting is. Maar die kan wel werken, maar ik denk niet bij... dat het voor iedereen dan zo uitpakt.
In jouw geval was het dus niet verpletterend. Je kon er wel mee aan het werk.
Ja, want ik had toch ergens ook wel het idee... dat hij was niet onvriendelijk of zo. Wel meer van, het werk is gewoon echt niet goed.
Ja.
En dit kan niet zo. En toen dacht ik, en dat bedoelde hij wel vanuit, je moet beter.
Ja.
Niet van persoonlijk... dus dat heeft me wel heel erg geholpen. Dat hij echt de moeite neemt om je... persoonlijk bij de lurven te grijpen dan, ja.
En zoek jij zoiets op sindsdien? Als dat niet meer je vanzelfsprekende omgeving is, omdat je die academie verlaat?
Ja, ik ben wel een rare... ik smul wel altijd als mensen het niet... of als ze echt kritisch zijn. Dat vind ik over het algemeen... Heb ik wel zoiets van, ja, kom maar, weet je wel. Dat, daar kan je wat mee dan.
Op je pad, of zorg je ervoor dat in je omgeving bestaat?
Een beetje van beide. Bijvoorbeeld, mijn vriendin die zit niet in de kunst. Die zit in de wetenschap. En die kan altijd lekker zonder relativering zeggen van... Nou, dit is gewoon niet goed. En dan weet ik wel van, heel fijn, dank je. Dat waardeer ik altijd heel erg. Zo nog wel een paar mensen in mijn omgeving die dat... die dat durven. Dat vind ik altijd. Het hoeft niet hoor, als mensen...
En collega's ook?
Nou, minder, gek genoeg. Ik denk, omdat je dan allemaal een beetje in het soortzelfde circuit zit... dat het dan ook een beetje... dan wordt het iets te competitief... of dan ga je elkaar een beetje de grond in duwen... en dat is dan minder prettige sfeer, wordt het dan of zo. Dan, als je dat als collega's doet.
Ja, dat hoor ik wel vaker.
Ja? Oké, ja.
Jij komt bij al mijn collega's op bezoek, zijn kunstenaar een keer.
Mm-hmm.
En dat is best jaloersmakend, zei hij.
Ja, het is een raar circuitje wat dat er gaat. Ja, dat het toch ook de scheidingslijn tussen collega en concurrent is soms heel... is een beetje dun af en toe.
Ja, maar terwijl je tegelijkertijd ook allemaal afhankelijk van elkaar bent.
Ja, het is heel gek,
geen schilder schildert alleen.
Nee, absoluut niet. Nee, je hebt elkaar wel echt nodig. En
je moet kijken wat een andere doen. Je moet uitplukken wat je kan gebruiken.
Ja, zeker. Ja, dat moet je allemaal gewoon... ik vind dat juist fijn als je een ander iemand ziet waarvan je denkt van... dat wil ik ook, weet je wel.
Dus
dat,
je bent wel een begerig kijker naar andermans werk ook?
Ik merk ook altijd wel als ik een tentoonstelling zie van iemand... dat een goede, een soort maatstaaf is voor als ik het echt goed vind... dat ik ook een beetje zit van, shit. Dat ik ook een beetje baal of zo. Dan denk ik van, ik weet niet of dat jaloezie is... of dat ik denk van, shit, ik moet wel echt even aan de slag nu... dan denk ik wel van, dat was wel echt een hele goede show dan.
Dat is grappig. Eigenlijk.
Ja, het motiveert dan wel zeker, ja. Ik vind het altijd fijn om te zien dat ik ook denk van, nu moet ik ook aan de bak gewoon.
Er hangen hier in galerie Michiel Simons 4 schilderijen.
Ja, ja.
2 die ik als groot zou aanduiden, voor Nederlandse begrippen in ieder geval.
Ja, precies. Ja, qua spanwijdte.
En er zijn ook wat tekeningen te zien.
Ja.
Die sluiten bij elkaar aan, of zijn tekeningen, die hebben wel een heel duidelijk een eigen karakter.
Mm-hmm.
Je schildert niet zoals je tekent, maar je ziet wel dat er een bepaalde thematiek terugkomt.
Ja, precies.
Dat is de indruk dat er, laten we zeggen, iets meer een soort anekdote... af te leiden is in de tekeningen.
Mm-hmm. Het is iets verhalender.
Ja,
precies. Ja, dat kwam eigenlijk... die tekeningen begon ik te maken toen ik geen studio had. Of een periode van een half jaartje. En toen dat was eigenlijk een hele bevrijdende periode... waarin je kan ook een beetje in een soort ritme... of in een soort routine schieten als je van... ik ga naar mijn studio, dan ga ik werken en dan bla, bla, bla. En dit was echt een periode van... ik ga gewoon... naar buiten, ik ga een stuk fietsen en dan ga ik daar tekenen... of bij een strandtent of ergens in de trein. En dat was eigenlijk een hele prettige, dat ik denk van... dit kan eigenlijk gewoon overal. Dat is een hele fijne...
Een collega van jou, Dirk Thijs...
Ja, ja.
Die heb ik een paar keer gesproken.
Leuk,
en
ja.
Die richt dat bewust zo in. Hij heeft een tijdje, misschien heeft hij een bus gekocht... en dan ging hij buiten Amsterdam aan het werk.
Ja, super,
dat
ja.
Dat denk ik toch ook om zo'n... beving zelf te veroorzaken dan.
Ja, precies. Ja, om even jezelf te confronteren, ja.
Ja, want het gekke is natuurlijk dat je hebt gewoonte.
Mm-hmm.
Belangrijk is, hè, die, laten we zeggen, dagelijkse gang naar de studio.
Ja.
Ook al heb je soms andere dingen te doen als kunstenaar.
Mm-hmm.
Maar er is ook zoiets als discipline.
Ja.
Maar er is ook zoiets als de vrijheid die je nodig hebt.
Mm-hmm.
En dat is een soort balans die je moet vinden.
Ja, en dat ook durven. Dat is zeker altijd wel een puzzeltje. Ja, want soms moet je ook durven om niet naar je studio te gaan, merk ik. Dat ik dat naar de studio gaan ook een beetje iets kan zijn voor jezelf. Van, ik ben wel echt aan het werk nu, want ik ben naar de studio geweest. Dus dan ben ik aan het werk geweest. Maar vaak kan je buiten de studio of met hele andere dingen... kan je veel, veel interessantere ideeën opdoen... of nieuwe inspiraties krijgen die je in de studio gewoon niet hebt. Dus ja, ik denk altijd wel van je moet wel naar buiten en dat neem je mee naar de studio en dan moet je het ook weer loslaten. En dat, ja, dat moet je altijd wel een soort jezelf tackelen van ik ga nu niet naar de studio. En dan denk je eerst van maar dan betekent dat...
Dan ben ik niet aan het werk.
Ja, klopt. Ja, precies. Ja, en dat idee moet je dan tussen werk en niet werk, dat ja, moet je af en toe weer even een soort herschikken wat dat nou precies betekent. Ja. En ja, op zo'n manier als dat, toen ik even geen studio had, dat was eigenlijk een perfecte manier om daarmee aan de slag te gaan.
Ja. Heb jij een vaste manier? Want voor de kunstenaars, hè, ik vraag dit, want voor de kunstenaars die ik hier aan tafel heb, behoor jij tot het jongere segment.
Oké, ja.
Dus dan valt die vraag natuurlijk anders als dat ik dat iemand stel die 55 is.
Ja, ja, ja. Ja, ik ben er wel mee aan het puzzelen. Een vriend van mij, ook een soort mentor, Henk Ester, een dichter. Die heb ik ontmoet toen ik werkte in het Kurhaus bij de bediening. En die zat daar 2 of 3 keer per week om 6:30 ochtends tot 9:00 te schrijven. En we zijn of zo een beetje bevriend geraakt. En echt, de discipline was echt... je kon er gewoon een alarm op zetten en dan kwam die binnen. En dat vond ik echt wel heel... dat heeft me wel veel gebracht. Ik spreek hem ook nog steeds vaak. En hij heeft echt die regelmaat en die routine. En ja, bij hem werkt dat echt. En hij heeft daar echt een manier voor, ook heel gestructureerd. Ik heb dat ook wel in vlagen, dat ik een bepaalde structuur heb. Maar dan merk ik dat ik toch weer even dat moet tackelen. En dan weer even een andere ingrediënt daarin moet stoppen. Want als het dan te geroutineerd wordt, dan merk ik dat ik nieuwe input mis. Dus... Ja. Ik heb de afgelopen weken, dan ben ik wel gewoon om 8:00 naar mijn studio geweest. Dan van 8:00 tot 2:30. Dus dan heb ik even die routine en dan heb ik weer een andere routine. Dus er is altijd wel een structuur, maar ik wil er niet te lang aan vastzitten. Dus het is een beetje wat er per jaar getijde verandert dat dan wel weer.
En als je bijvoorbeeld op reis gaat, teken je dan ook gewoon door?
Ja, ik heb altijd mijn schetsboek bij me, dus gewoon voor aantekeningen. En ook als ik even een uurtje ergens ga zitten, dan ga ik tekenen. Dus ik ben er wel altijd mee bezig. Ja, of fotograferen, dus eigenlijk wel altijd daarmee bezig, ja.
Een beetje tegen mijn gewoonte in. Ja. Dan hebben wij nog helemaal niet over je werk gehad.
Nee.
Bijna niet. Dus dat is een kennismakingsgesprek op een bepaalde manier.
Ja, leuk. Ja.
Afspraken met elkaar vorige week eventjes toen jullie net opgebouwd hadden.
Ja, klopt. Ja.
Maar laten we naar je werk, naar je werk gaan. Dus dan hangen hier 4 werken in palet. Passen ze heel goed bij elkaar.
Mm-hmm.
Er zijn roden, okers, een heel mooi iets mossig groen.
Ja, nou, dank je.
Zou je kunnen zeggen... De grijzen die erin zitten, die zijn bijna huidkleurig. Dus die zijn vrij warm.
Mm-hmm.
Je zou er wel een tekening in kunnen onderscheiden ook.
Ja.
Referenties in de vormen die je ziet aan huid of lichaam of vingers en handen. Maar tegelijkertijd zijn het ook figuren.
Mm-hmm.
Als in schilderkunstige vormen op doek.
Ja,
Dat ligt niet vast.
Nee. Ja,
dat heb je indruk. Dus soms dan kijk je echt naar het doek en dan zie je dat inderdaad als een compositie van elementen en kleuren.
Mm-hmm. Ja.
Maar je kunt het ook altijd kantelen. Al zou ik het op geen enkele manier, een lastig woord, maar ik zou het op geen enkele manier abstract noemen.
Mm-hmm. Nee, dus
dat
grappig.
Dat is
heel
interessant.
Ja.
Dit is werk... Want één werk dateert van 2 jaar geleden, meen ik.
Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, ja.
2018,
ja,
2019, zoiets.
Rond die tijd,
Dus er zit wel een bepaalde consistentie in hoe jij opereert al.
Ja, dingen komen vaak wel terug, inderdaad, ja. Dat is ook bepaalde vormen, zoals je die net noemt, die transformeren vaak naar weer andere vormen die weer dichter bij een bepaald figuratief element zitten. En dan kunnen ze weer overspringen naar een andere vorm. Bijvoorbeeld die... Dat schilderij wat je net aanwees is een soort jas met een soort tongenachtige figuratie.
Ja, tongen, maar bij mij deed het ook denken aan van die slappe middeleeuwse hoeden.
Oh ja, ja.
En wat ik al zei, je zou er zelfs een soort een profielportret in kunnen herkennen met een forse kin.
Ja,
en, dus je kunt met de elementen die gegeven worden... kun je verschillende dingen maken. Ja, hè? Er is ook zo'n Christus stigmata zit erin. Hoe noem je dat? Zo'n vulva-vorm die tegelijkertijd ook wond en oog kan zijn en zo.
Ja.
Die je heel erg in vroeg-renaissance, laat-middeleeuwse schilderijen tegenkomt.
Ja, ja, mooi. Ja. Dat, ik vind het heel belangrijk dat het... voor mezelf weet ik het wel te traceren waar het dan ongeveer vandaan kwam of het proces. Maar ik vind het voor mezelf belangrijk dat ik het ook wel kan zien als andere figuraties en als kijker al helemaal. Want vaak zoals jij dat nu omschrijft, dan denk ik van wow, dat had ik allemaal niet erin gezien, maar wat mooi. En daar kan ik ook wel echt wat mee. Dat zijn ook wel dingen die mij dan ook kunnen sturen van oh, zo kan ik er ook naar kijken. Dus ik vind het wel mooi dat het werk een soort ontmoetingsplek is tussen de... jouw belevingswereld en mijne, en dat die daar dan in dat werk elkaar kunnen ontmoeten. En dat jij daar ook weer heel veel kanten mee op kan. Dat, net zoals die vormen weer kunnen transformeren in andere vormen. Bijvoorbeeld, ik was 2 jaar daarvoor bezig met die soort driehoeksvorm, dat een soort vlaggetjes. En dat leek ook weer een soort pizzapunten. En dat was ook een soort rare serie.
Waardoor ook de dimensies anders gelezen kunnen worden.
Ja, precies. Ja, dat het meerdere opties biedt. Dat het niet dat het geen mededeling is van dit is het werk en dat moet je zo naar kijken en dat kan je zo zien. Maar dat, dat je daar als kijker gewoon een hele eigen wereld bij bouwt. Want die driehoeksvormen die kwamen toen weer terug in dit werk. En daarom zit hij ook in deze show. Dat is wel een mooie punt is waar weer een soort periode in samenkwam. Ja.
Ja, ja. Ja. Dus dat heeft iets heel vlezig soms.
Ja, ja, ja.
Ik zie hier op het grootste schilderij, wat een liggend werk is, bijna een soort vlezige spijkervormen, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja. Hè?
Maar tegelijk en daarachter, de achtergrond lijken op een soort... staaf die schematisch is aangegeven. Lijken er bijna een soort hersenen gedrapeerd, die er tegelijkertijd ook uitzien als gebreide textiel, die uiteindelijk opgevangen worden door een bootje. Ja. Maar het is echt een surrealistisch beeld voor de luisteraar, denk ik. En het water waar het bootje op drijft, dat zou je ook als een boomstam kunnen lezen.
Ja.
Dus je kunt alle kanten op
in
wat hier gebeurt. Waardoor het bijna een soort embleem ook kan worden. Mm-hmm. Alleen waarvoor, dat is volledig zoek. En wat interessant is, vind ik, is dat je dat ook niet geeft middels de titel. Dus het bevindt zich helemaal in dit schilderij.
Ja.
En wellicht en ongetwijfeld in interactie met mm-hmm. de andere schilderijen en ook de tekeningen hier.
Mm-hmm.
Je kunt het schilderij op zich lezen, maar het schilderij verandert door
de andere
door
werken.
Het gezelschap.
Ja, ja. Nee, dat is mooi inderdaad. Ja. Nee, want met titels, dan, waar we het net over hadden, die openheid van een soort ontmoeting, dan... als je dat gaat sturen met een titel of een betekenis, dan verlies ik een gedeelte daarvan. En om een soort poëtisch iets eromheen te gaan verzinnen, denk ik ook van dat is ook niet...
Dat is niet jouw manier.
Nee, dan denk ik van, dan ben ik het interessanter aan het maken. Ik wil juist,
er zijn kunstenaars, sorry dat ik je zo onderbreek.
Nee, tuurlijk.
Er zijn kunstenaars die juist een titel gebruiken om een opening te creëren.
Precies, ja.
Die de aandacht, laten we zeggen, verspreid, diffuser maakt.
Ja, ja. Nee, dat is hartstikke mooi.
Waardoor mensen via de titel met een zacht oog, als het ware, naar het werk gaan kijken.
Oh, dat is heel mooi gezegd, inderdaad, ja. Ja, dat, ik heb wel altijd een soort werktitels, maar die hou ik altijd voor mezelf. Want dan ben ik bang dat ik de belevingswereld beperk. Dus die, voorlopig hou ik die nog voor mezelf in ieder geval.
En die titels die je dan hebt, is dat eenvoudig als identificatie voor jezelf of zit er ook een inhoudelijk aspect aan dan? En ik vraag je nu niet om het alsnog uit te doeken.
Nee, prima hoor. Nee, dat zijn wel vaak hele... dat heeft dan wel te maken met... de meeste van het werk hebben wel een oorsprong in iets wat ik gezien heb of iets wat ik heb meegemaakt. Of dat is dan heel banaal vaak, maar dan werkt dat zich uit in een werk en daar via... soms is een idee iets helderder en dan kan je dat sneller in een werk transporteren. En soms heeft het wat verschillende fases nodig. En die, Ja, die fases beschrijf ik dan wel in mijn aantekeningen en in een soort beschrijving. En voordat ik mezelf eventjes weet van, oh ja, dat is dat schilderij en daar was dat en dat gebeurd.
Ah, oh, op die dus, manier. Ja, ja. Dat is wel interessant. Het is een beetje een logboek.
Eigenlijk wel, ja. Ja, ja, ja. Ja, dan veranderen ze ook wel van titel en dan...
Maar dat is schilderkunst toch? Of is dat ook het idee wat eraan verbonden is? En is dat idee schilderkunstig of bestaat het ook uit woorden, uit taal?
Ja, er is wel een link met taal, denk ik. Want die dichter die ik net, Henk Esser, waar ik het net over had. Daarbij hebben we wel echt een soort overlapping in werkwijze, wat altijd wel heel...
Henk Essen?
Esther heet
Esther.
Ja.
E-S-T-H-E-R?
Zonder H is dat.
Zonder H.
Ja,
okay,
ja.
Net zoek een keer op.
Ja, nee, leuk. Ja, want we hebben ook samen een boekje gemaakt waarin we zijn teksten combineren met mijn beelden. En ik heb ook wel een aantal werken gemaakt waarin ik zijn woorden heb gebruikt.
Oh, dat is dan wat intensiever.
Ja, dat is iets...
Die interactie dat ik net kon herleiden aan wat je zei. Maar dat is leuk om te horen.
Ja, dat heeft mij ook heel veel gebracht. En hoe hij over zijn werk praat, daar voel ik vaak meer in dan andere schilders. Want hij is echt met woorden aan het kleien en die aan elkaar aan het plakken en dan weer een nieuw kijken of daar een nieuw woord uit ontstaat. En ja, die werkwijze die voel ik wel, dat sluit wel heel erg aan. Dat een bepaalde vorm, daar begin je mee en die trek je als het ware uit elkaar. En dan kijk je welke vormen daar weer uitkomen en of die een bepaalde inhoudelijke aansluiting hebben met een ander werk of een andere vorm. Dat ook weer te herleiden valt naar de echte wereld, even tussen aanhalingstekens. En dat vind ik toch altijd wel belangrijk, dat het op een bepaalde manier resoneert.
Ja.
Dus op die manier, transformeren van vorm is altijd wel een belangrijk iets. En dat de kijker dat ook dat spel kan spelen.
Ja, het is ook interessant natuurlijk. Je kunt er allerlei associaties op zo'n beeld projecteren. En ik heb net een heel mooi boek gelezen van Daniel Arras over Vermeer.
Oh, mooi.
De ambitie van Vermeer. En in Vermeer heb je in een aantal schilderijen zo'n mooi gordijn.
Mm-hmm.
De allegorie van de schilderkunst heet zo'n werk volgens mij. Mm-hmm. Een dame met een trompet.
Ja.
En dat schilderij dat heeft dan een bepaalde functie. En als ik dan nu zo'n rekje zie, zo'n buis die aangegeven is in drie van de schilderijen die hier hangen.
Ja, je hebt gelijk eigenlijk.
Waar iets van neerhangt, ook al heeft dat op geen enkele manier iets te maken met zo'n zwaar tapijt, persisch tapijt wat daar dan neerhangt in zo'n Vermeer.
Mm-hmm.
Maar toch wordt die verbinding gelegd, omdat dat een boek is dat ik gisteren heb uitgelezen.
Ja, wat een leuke link.
Dat is heel interessant natuurlijk. Dus opeens denk je van, zou dat iets zijn waar nog een verband is met de oude schilderkunst?
Nou, ik heet Vermeer, van mijn moeders kant heet ik Vermeer. Maar het is geen bewuste link in die zin. Nee.
Ja.
Maar ik denk altijd wel dat er onbewust zoveel links te leggen zijn. Dat het ook, ik denk schilderkunst aan zich is ook niet een soort samenraapsel van individuen die schilderijen maken. Ik denk dat dat gewoon ook, dat je onbewust gewoon, dat één brouwsel aan werk is en dat het eigenlijk gewoon
de tijd als het ware.
Ja,
zo zie
en
ik
ook
het vaak toch gewoon dat je iets uit 1809 dat kan naast je staan.
Ja, precies.
En niet de definitie achter je.
Nee, zeker. Ja, een werk van Rembrandt. Kijk ook veel naar ik ben even de titel kwijt, maar van die open gespleten hersenpan die van die operatie.
En de anatomieën. Ja, precies.
Denk van dat. Dat is een werk van bijna 400 jaar oud. En denk van, wil ik nu iets mee doen, zeg maar. Ja. Dus dat is niet van dat het een soort chronologie heeft. En ik denk ook dat het gewoon één ding is, dat ook de individuele maker ook niet per definitie heel interessant is van die deed dat. Maar dat het gewoon één ding, vind ik het leuk om er zo naar te kijken eigenlijk. Ja. Dus die overlappingen, dat is altijd juist... ik vind dat altijd des te interessanter als je ziet van, die was daar 300 jaar geleden al mee bezig.
Ja,
dat vind ik heel mooi altijd.
Tekenen speelt heel duidelijk een rol.
Ja,
In jouw werk, manier van werken, ook al ben je heel duidelijk een schilder. Hè, want je hebt ook wel eens van die schilders die werken weliswaar met verf, maar die zijn eigenlijk gewoon doorgegaan met tekenen.
Ja, precies.
En dat is bij jou zeker niet het geval.
Oké.
Maar het bestaat naast elkaar, het beïnvloedt elkaar ongetwijfeld ook.
Zeker, ja.
Dus ik kan me voorstellen dat er motieven ontstaan die je opeens herkent in je werk, waar je vervolgens mee aan het werk gaat in je tekeningen en wat in de tekeningen gebeurt. ook weer terugkomt in je schilderijen.
Ja, maar zeker.
Maak jij een hele duidelijke opzet per schilderij?
Nee, eigenlijk nooit gedaan, nee. Nee, dan heeft het ook wel eens het risico dat een soort... dat iets te ingevuld wordt. Ik maak wel schetsen. En dat zijn dan vaak op wat grotere houtskoolbladeren. Maar dat zie ik niet als de schets voor het schilderij. Dat zie ik ook wel als losse dingen. Ik zie eigenlijk elk facet wel als een op zichzelf staand iets wat het ander wel kan beïnvloeden. Maar ik maak niet een tekening om daar een schilderij van te maken of andersom. Het is niet dat soort van het een het ander een stadium voor is, als het ware. Ik zie het wel echt als losse werken. Ja, sommige gaan soort van zoals die heel snel.
Ja, zoals die, dan ben je naar verwijst, dan
er staat
bijna iets van een galgje. Hè?
We hebben een staande
buis met een dwarsen, waarop je zou kunnen zeggen drie sokken hangen, maar in het gezelschap van die andere schilderijen zou je er ook iets anders van kunnen denken.
Ja.
Het is zeker geen abattoiromgeving, maar er zit wel iets vlezigs in.
Ja, zeker.
Er zit een bepaalde fysieke aanwezigheid.
Ja, nee, absoluut.
Een reductie van lichaam. Maar tegelijkertijd ook weer dat idee dat het ook zomaar een volle sok kan zijn. Die door de kerstman is gevuld. Eventueel. Ja. Maar wat interessant is dan is bijvoorbeeld dat de staander, die is niet gegrondvest als het ware. Die staat op zijn eigen schaduw. En dat betekent, het is een heel mooi zinnetje in Wittgenstein. Er zijn heel veel mooie zinnen in Wittgenstein. maar dat hij op een gegeven moment zegt zo van, ja, ik ben al mijn overtuigingen, ik ben op de bodem van mijn overtuigingen aangeland. Ik moet het nu buiten mijn hoofd vertalen uit de tijd. Yeah. Ik ben op de bodem van mijn overtuigingen aangeland. En van deze grondmuur, van deze fundamenten, zou je bijna kunnen zeggen dat ze door het hele huis worden gedragen.
Oh, mooi, ja.
Dus dat is een beetje zijn idee altijd, dat als je aan het basisargument komt, dat je dan ziet dat dat argument geen fundament heeft.
Mm-hmm.
Het fundament is zonder fundament.
Ja, want, ja mooi, ja.
Daar moest ik nu aan denken,
ja.
Omdat die staander staat op schaduw. Hij wordt gedragen door zijn schaduw.
Ja, ja.
Dus wat interessant is dat er een fysieke realiteit is.
Mm-hmm.
Er is ook een bepaalde wetmatigheid, hè. Zwaartekracht
heeft absoluut,
zijn functie.
Dat is een belangrijk deel.
In de geschilderde ruimte.
Ja, ja.
Maar dat is geen wet. Het blijft ook een werk op twee dimensies.
Ja, precies.
En het blijft een schilderkunstig vlak.
Ja, ja. Ja, het is geen het moet wel een plat beeld in die zin blijven, dat het ook niet te letterlijk vertaald wordt. Want dan zou je meer denken van, waarom is het dan geen sculptuur? Dan zou het als het aan al die wetten zou moeten voldoen.
Precies.
Ja, maar die zwaartekracht is altijd wel een dat is een soort wet inderdaad. En alle vormen die worden op een bepaalde manier... Ja, of ook vormen waar ik naar kijk in de buitenwereld. Zijn vaak dingen die door de zwaartekracht, soort visueel worden beïnvloed door de zwaartekracht. Die op elkaar gestapeld of in elkaar gekrompen. Zoals het grotere werk waar je net naar refereerde, dat die vormen dichter op elkaar zitten,
met de
maar
kamer.
Ook hangen.
Ja,
ja en bij die, die jas die met die bepaalde driehoek tongenvorm, dat dat ook een bepaalde manier hangt en een beetje kan waaien door de wind en dat het op een bepaalde manier door de vorm die ook door de elementen gevormd worden in die zin. Dat het de zwaartekracht afdwingt hoe de vorm er ook uit gaat zien in die zin. Ja.
Ja.
Of bepaalde hangende vormen, het heeft ook iets heel lichamelijks en iets heel fysieks inderdaad. En dat je... er gebeurt dan zoveel bij iets wat hangt of wat stapelt. Dat het bijvoorbeeld een muur, hoe dat is opgebouwd. En daar zitten enorme krachten op. En dat zie je helemaal niet aan zo'n muur. Dan denk je gewoon, dat is een muur en dat staat gewoon. Maar er zitten enorme krachten op. En op een, sommige dingen in de zoals hangende vormen zie je dat echt vecht tegen de zwaartekracht. En hoe dat ook een...
Ja.
Ja, er zit ook iets heel komisch en iets heel tragisch in.
Maar je geeft je werk ook wel gewicht door middel van het aangeven van schaduwen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Waardoor de lichtval als het ware een bepaald gewicht geeft aan het werk.
Mm-hmm. Ja, het is wel het fysieke. Ik vind het fysieke altijd iets heel belangrijks. Dat het in die tekeningen kan ik meer een verhalend iets doen, omdat je dan, dan kan je meer de dingetjes aan elkaar puzzelen. En een schilderij blijft toch wel, ook al is het een tweedimensionaal beeld, het blijft toch ook een soort een huid en een ruimtelijk iets. Het heeft meer aanwezigheid. En ik vind dat je bij een schilderij kan je ook wel meer fysiek toe verhouden. Ook met die bepaalde formaten. Want ik schilder nooit formaten groter dan soort van mijn eigen spanwijd. Want dan denk ik van dan wordt het meer een theater eigenlijk. Dus ik vind het wel belangrijk dat je ertoe kan verhouden in lichamelijke zin. En daarom ook die vleeselijke vormen. Dat ook een. Ik vind het zelf heel interessant, de relatie ook tussen verf, huid en zwaartekracht. Dat die beïnvloeden elkaar heel op een mooie manier. Het is ook een soort een soort vel of een schilderij is zelf ook een soort huid. Dus ik vind die ingrediënten, als je die door elkaar mixt, dat daar iets spannends ontstaat. Want sommige mensen vinden het, als het zien, ik had wel eens iemand die mijn werk echt heel akelig vond, die het niet prettig vond om naar te kijken, en mensen die echt keihard beginnen te lachen als ze het zien. En dat vind ik ook een leuk iets. Dat het heeft iets komisch en iets tragisch dan.
Zeker. Ja. Maar het is maar door je manier van schilderen die vrij zacht is. Je hebt een vrij zachte hand, zou ik zeggen.
Ja. Ja.
En die maakt dat het veel toegankelijker is en je niet afschrikt.
Mm-hmm.
Ik spreek over mijn eigen ervaring natuurlijk.
Nee, heel fijn. Ja.
En waardoor je misschien ook wat meer tijd hebt om naar het schilderij toe te bewegen of het schilderij naar jou toe te laten komen.
Mm-hmm.
Dan dat als je een andere manier van schilderen had gehad. Die
een ruwere.
Die harder is.
Mm-hmm.
Ja, dus het is heel humaan, de manier waarop je het schildert.
Oh, leuk, ja.
En want je zou inderdaad, want precies, jij bent helemaal geframed door een schilderij voor mij, achter jou.
Oh, ja.
En dat bestaat eigenlijk uit een soort kokertjes, maar die, en sommige zijn gegroepeerd, en andere die zijn alleen. En dat zou je kunnen lezen als zakjes, als gerolde tapijten, maar tegelijkertijd ook als vingers.
Ja,
maar die in dit geval hol zijn.
Ja.
Dus er is altijd weer dat lichaam. En dat is uit een kabinet van vreedheden, zou dat ook kunnen komen. Maar je toch lees je het anders. Want ik zei al net eerder, het is geen abattoir.
Nee, precies. Nee, nee.
Wat heel gemakkelijk zou kunnen. Hè?
Bedoel, ja, precies. Ja,
dat, die heeft ook het abattoir geschilderd.
Ja.
Dat aspect van de vleeselijkheid te tonen.
Mm-hmm.
En hier in dit schilderij is het ook meer de huls. Hè?
Mm-hmm.
Het is niet voor de andere schilderijen per definitie het geval. Maar hier is het de huls. Een soort aanduiding dat het ook lichaamsdeel zou kunnen zijn. Maar het is tegelijkertijd ook altijd weer wat anders. Dus in die
zin
is het een soort, lijkt het een soort weergave van een soort moment waarop je iets kunt zien.
Mm-hmm.
Net als dat als een kat een komkommer op de grond ziet liggen, een atavistische reactie heeft en denkt dat
een slang is.
Waarschijnlijk een slang, stel ik me voor.
Ja, ja.
Maar dat moment, dat hebben wij als mensen ook wel eens, dat we denken iets te zien en dan is het anders.
Ja.
En dat lijkt ook gegrepen in een soort mise-en-scène door die achterhang van dat verlezenlijke een mise-en-scène daarvan.
Ja,
van zo'n moment als het ware. Hè? Dus als mogelijke lezing.
Ja, precies. Of dat je denkt van, zag ik dat nou echt? Of is het nou echt een romp? Of is het een plastic zakje? Dat vind ik altijd. Dat is wel wat, zoals jij het omschrijft, dat is wel, dat vind ik heel plezierig om te horen, dat je er meerdere kanten mee op kan. Zo heb ik dat zelf ook als ik maak daarvan. Dit kan een vinger zijn, het kunnen afgehakte vingers zijn, en dan kom je inderdaad meer in een soort abattoir zijn, maar het kan ook een soort wortels. En dat vind ik een heel fijne soort wolk waar je dan in kan zitten, waar je meerdere, ja, die meerdere vormen aan kan nemen. Dat je dat als kijker ook dat kan doen, die vormen kan kiezen en op een andere keer kijken. Of als je het vergelijkt met een ander werk, dat je dan denkt van, oh, maar daar zijn het vingers, dus dan zouden dat ook vingers. En dat spel vind ik heel... interessant om zelf mee bezig te zijn.
Ja, sowieso, een gesprek tussen werken onderling.
Ja, precies. Ja, dat ze elkaar ook beïnvloeden. Dat de een misschien iets meer neigt naar een bepaalde vorm, waardoor die ander dat in dat licht gaat plaatsen.
Ja. En als ik even terugga naar een vraag die ik een minuut of vijf terugstelde, over hoe je begint, of je met een vast idee begint. Mm. En dat antwoord je ontkennend. Maar hoe begin je dan wel?
Ja, heel praktisch. Ik ben in mijn studio en dan er zijn een soort verschillende gradaties van concentratie, merk ik. Bij sommige werken kan ik meer, dan doe ik een radio aan of een interview. En bij sommige doe ik muziek aan en bij sommige moet ik echt stilte hebben. Dan moet ik gewoon even, als ik even in het beginstadium zit, moet ik even echt alles uit ook... Ik doe soms wel eens een koptelefoon op om geluid te blokkeren, want dan is het druk buiten. En dan ga ik gewoon even lang rondjes lopen en daar even aan friemelen, hier even wat doen. En dan langzaam begin je op gang te komen. En dan wordt als het ware de intensiteit iets groter. En dan kan ik meer van, nu ga ik aan dit werk verder. Ik heb nooit ook dat ik een... Ik werk aan meerdere dingen tegelijk. Ik heb een soort procesmuur, ik heb een kijkmuur, ik heb een soort tekenmuur. Dus daar puzzel ik allemaal tussen en dan ga ik elementjes bij elkaar puzzelen. Dus het is nooit echt dat ik begin met een schilderij en dan daaraan verder ga. En dat die af is en dan komt de volgende. Dus het is altijd een soort puzzel. Dus er is nooit echt een soort begin en een eind. Dus ik kan ook wel eens een werk hebben hangen op de kijkmuur, als het ware. En die hangt er dan 3 maanden. En dan, ik dacht dat die af was. En dan gaat die toch weer terug naar de andere muur. En dan ga ik weer met elementen van de tekenmuur. Dus het is altijd een constante puzzel eigenlijk. Dus het kan altijd verschillen. Hoor. Soms begin ik en dan is het binnen een half uur. En denk van, is goed zo. En dan soms ben ik 3 maanden aan 1 ding bezig. Dus elke keer als ik denk dat ik een goede formule heb... Dan denk ik van, yes, nu weet ik hoe ik een schilderij moet maken. En dan hanteer ik die formule en dan zakt het weer in elkaar. Dus het is eigenlijk altijd iets wat zich niet laat vangen. En dat maakt het ook als maker interessant, dat ik geen stappenplan heb. Dus eigenlijk elk werk heeft een andere instructie voor mij gehad en heeft me op andere manieren laten werken. En dat houdt het voor mij ook interessant, dat het werk ook zijn eigen... manier heeft, dat ik niet soort van ik dwing af hoe het schilderij eruit moet zien, maar dat het een dat als het ware
luistert naar wat het proces te bieden heeft.
Ja, precies. Dat ik niet soort van afdwing van dit schilderij moet er zo uit gaan zien, want dat is mijn idee. En dat voel ik me een soort dictator van mijn eigen werk. En daarin dat maakt het heel erg onplezierig voor mij.
Wat interessant is in het schilderij, dat jou zo omkadert. Ja. Er zitten duidelijke vormen in. Hmm. Er is een soort achtergrond die aan de onderkant tevoorschijn komt. Een beetje grijs-groenig geel, mm-hmm, met een omtreklijn aan de onderkant.
Ja.
En dat is, laten we zeggen, de meest heldere kleur in een deel daarvan. Dat heb je denk ik of vrijgelaten of nog even aangezet.
Mm-hmm.
Ik denk het eerste. Dat je het vrijgelaten hebt en dat je eromheen wat donkerder hebt aangezet.
Dat klopt inderdaad.
Probeer het zo een beetje in te schatten, waardoor het op licht,
mm-hmm,
als het ware. Dus het lichtste deel zit, mm-hmm, aan de onderkant van het schilderij.
Ja.
Want je zou denken, in eerste instantie als je het leest, dat de achterhang is, maar het is niet zo. Dat valt eigenlijk nog in laag achter ik noem het maar eventjes een vleesgordijn.
Goeie werktitel ook.
Is dat er ook een deel daar rechts van is, en daar zijn in een rood op een vleeskleur zijn daar vingers op getekend. Of wat je zou kunnen lezen als vingers en nagels. Mm-hmm. Maar dat is interessant, er zit er opeens een tekening in, want overal heb je figuur, dus, mm-hmm, vorm, er is een modellering. En daar is het opeens dat er een drager is met een tekening.
Mm-hmm. Ja, klopt. Ja,
dat,
ja,
is,
ja.
Dat is een hele duidelijke keuze. Is dat.
Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, die is wel die is inderdaad opvallend want er is van andere manieren.
Wat ik terugzie, hè, want dat is, er is, alles is gemodelleerd. Dus, mm-hmm. Die figuren, die hebben lichaam.
Ja,
en
ja.
Dat is de enige... het enige punt in de vier schilderijen die ik hier zie, waarbij dat niet het geval is.
Ja.
Dus dat spreekt dan heel erg.
Ja, het valt wel op inderdaad. Bij die had ik het ook als een... ja, ik doe dat wel vaker, dat ik even een licht, een aanzet tot iets geef. En dan ga ik er later een bepaalde body aan geven, als het ware. Maar bij die gaf het zo'n lekker... ja, een beetje een kriegelig iets van die... Dat het er als het ware... Alsof ze er doorheen peuteren. En, ja. Ja, dat,
ja, ik merk dat nu ook op, omdat je aangeeft ook hoe je werkt.
Ja, ja.
En dat een schilderij ook weer terug kan komen.
Er zeker.
Is Adam Colton, een beeldhouwer, die ik heel erg op prijs stel.
Ja, fijn.
Als mens, maar ook als kunstenaar.
Ja.
En die citeerde ooit W.H. Auden, de dichter.
Mm-hmm.
Die op zijn beurt weer een Franse dichter kon van die citeerde. Maar goed, dat doet er dan niet zo heel erg veel. En hij zei dan, en dan dat in dat prachtige Engels van Adam, wat ik niet nagedoen heb. A work of art is never finished, only abandoned.
En ja, dat klopt inderdaad. Toe, ja.
But you shouldn't abandon it too soon.
Ja,
dat is wanneer is een werk af?
Ja, dat is niet te vatten ook. Nee, dat is af is ook een.
Wanneer laat je een werk met rust?
Ja, precies. Ja, wanneer laat je hem gaan? Ja, dat, af is ook een bepaald woord wat ook helemaal niet klopt bij een schilderij of kunstwerk. Dan af zou eigenlijk zijn dat het een. Ja, dat je hem weggooit. Of dat het. Ja, wat is af?
Dat hij de wereld in gaat zonder jou. Hè? Want kijk, toen ik hier vorige week binnenkwam, toen stond ik voor dat bewuste schilderij. Waar mm-hmm. we het laatste over hadden. En het rook nog naar verse verf. Het is een vers schilderij.
Ja, het is vrij recent, ja.
Komt ook door het materiaal waar je in werkt natuurlijk.
Mm-hmm. Ja.
Dat heeft zijn tijd nodig om te drogen.
Zeker, ja, dat is heel fijn en belangrijk. Ja, dat tijdsverloop vind ik altijd iets interessants. En ook wel iets wat het werkproces, dat hoort bij het werkproces. Dat het materiaal ook zijn tijd nodig heeft. En ja, ik vind ook altijd dat zei iemand een keer, dat vond ik heel mooi, dat je een werk kan afkijken. Dat bijvoorbeeld bij dit werk met die soort bootvorm die je net omschreef, dat die heeft ook een... Nou, heel veel fases gehad. En die heeft in deze staat wel... Heb ik wel na 2 maanden naar gekeken. En bijvoorbeeld Michiel wou deze graag in de tentoonstelling. Ik zat van, die is nog niet klaar. Of dat gaat nog niet. Dus ik was daar nog heel onzeker over. Dus ik moest er nog langer naar kijken. En er nog een soort, het klinkt een beetje raar, maar een soort rijp. Dat het nog niet, het is nog niet genoeg naar gekeken. Dus als je een soort... pasgeborene de wereld instuurt. Dat klinkt een beetje raar, maar die was nog niet... dus die heb ik echt nog naar gekeken. En toen op een bepaald punt dacht ik van... het kan of zo.
Is dat een aspect dat je zo'n werk als het ware moet herkennen? Voordat je het kunt herkennen. Dus dat je het, snap je, dat je het herkent als een schilderij en niet als... Een werk dat nog in de stijger staat.
Precies. Ja, je hebt dat je het los kan zien van je eigen proces. Ja. Dat je dat even... Ja. Want dan kan je te lang in doorgaan. En dat proces moet je dan even stoppen. En dan kan je er weer objectief naar kijken. Dat het niet...
dat is mijn wekker. Sorry. Ja.
meestal ben ik het.
Nee, dat proces van loslaten. Dat het... Dat is iets heel geks, dat het niet... want als je aan het werk bent, denk je van... dan kan ik hier nog wat doen, dan kan ik daar nog wat doen. Maar dan ben je het eigenlijk aan het dichtslibben. En ik vind het een bepaald woord wat ik voor mezelf gebruik... van is die waterdicht? Kan ik er een maand naar kijken en dan nog steeds denken van... dat is een schilderij. En niet van dat ik nog zo denk van... daar zit nog een dingetje. Of, ik vind het met waterdicht vergelijken, dat die niet soort van lek... stroomt, als het
maar
ware.
Je gaat niet zomaar alle kanten op, hè? Want je zegt eigenlijk, ik maak geen tekening vooraf die ik volg.
Nee.
En uitvergroot op het doek. Maar toch is het zo dat je, hè, de huid van je schilderijen is dun. Hè? Je mm-hmm. maakt slanke schilderijen. Als ja. Het, in die zin.
Ja.
Hè? Om het lichaam de referentie er maar in te houden. Hè, dus dat is, ik heb niet de indruk dat daar nu heel veel weggewerkt en afgehaald is. En dat er... Dat zal ongetwijfeld gebeuren.
Ja, nee, niet maar, uitgesproken. Maar, nee, ja. Nee, het is niet dat het wild en dan weer.
Het is ook geen
over...
deel van je werk. Want soms heb je dat, hè, dat doorwerken ook tegelijkertijd een verrijking van het beeld kan zijn. Maar dat,
ja.
Dat is niet het spel dat jij speelt.
Nee, ik zie het wel als verschillende fases in een werktraject. Je kan natuurlijk wat wildere fases waarin het nog alle kanten op kan gaan, waar het meer een soort explosie is en dan later zakt dat weer in. En dan kan je, dat weer uitvergroten. Dat het een soort, ja, als het ware, een soort kloppend zichzelf ontwikkelt. En dat het ook weer helemaal kan, weer kan exploderen. Maar dat het niet, het gaat bij mij niet om het soort wild schilderen en een soort wilde uitspraak daarin te doen. Maar ja, het kan, er zitten zeker wel momenten in waarin ik inderdaad wel als met een grote kwast en dan wel echt zo aan het werk ben. Maar daar gaat het bij mij niet om.
Dat is wel heel duidelijk. Eerst want dat misverstand kan nu ontstaan. Dat misschien het geval is. Het is niet zo dat het strak geschilderd is.
Nee, in die zin, nee.
Je hebt een hele levendige kwast.
Oh, dank je.
Als ik zie, en kijk naar de huid van die kano bijvoorbeeld. Er zit veel leven in.
Ja, nee, bedankt. Ja, dat is ook een onderdeel van dat proces. Dat het niet dat het niet zichzelf afsluit. En dat het dan krijg je weer dat het een afgekaderd iets wordt. Ja. Dat het weer ook maar één. Ja, dan wordt het ook, dan wordt dat transformatiegebied wat ik als maker en ook als wat jij dan als kijker hebt, wordt daar ook mee afgesloten als het ware zich dicht slipt. En als het te open is, een soort van een met wat je met grote wilde kwaststreken, dan gaat het meer om die materialiteit van de verf en niet over de materialiteit van het samenspel van materiaal, onderwerp en huid en verf. Ik vind dat spel altijd belangrijk, dat er nog voelbaar is. Dat je wel ziet dat het bepaalde trajecten heeft gehad waarin het soort van iets drukker was en waarin het dan weer iets kalmer is geweest. En ja, het is een beetje een raar proces wat ik dan omschrijf, maar ja, dat het wel nog en dat het nog blijft trillen als het ware, dat het niet afgesloten is, dat het nog bijna zou door kunnen gaan dan, ja.
Ja, dus dat het eigenlijk op een bepaalde manier nog niet helemaal afgemaakt is.
Nee, zou absoluut. Je ook kunnen zeggen. Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Ja, wat ik net zei, dat afmaken, dat af is ook een definitief eindpunt. En ik denk dat je dat als kijker, dan kijk je ook naar een afbeeld en dan denk je van, ja, dit is hem inderdaad.
Ja, het is misschien een beetje het equivalent dat je sprookjes hebt, die echt van toen leeft hij nog langer gelukkig, dan is het helemaal afgerond.
Precies,
En dat je een film hebt, en waarbij je een fragment hebt uit gebeurtenissen uit, laten we zeggen, een leven. En dat het dan, de film houdt op een gegeven moment op, maar ja, die levens die gaan buiten dat kader van dat film.
Ja, kun je
nog verder denken.
Ja, precies. Ja, met de film is wel een goede vergelijking inderdaad. Dat je het ook nog als kijker nog in je hoofd meeneemt en van, oh, hoe zou het nu met die personen zijn? Of dat je het, dat het werkt een soort, ja, een ontmoetingsplek is waar je dan, ja, dat je dat als kijker meeneemt en ook verder mee zou kunnen gaan, dat het niet soort van, het is geen mededeling van dit is het schilderij en het gaat hier over en zo moet je er naar kijken en dit is mijn mening en mijn visie en die geef ik nu aan jullie mee als kijker, maar dat vind ik een hele onbeleefde manier om naar de kijker werk te tonen van dit is hoe het is. Ik vind het fijn om een kijker ook iets te geven waar je dan mee aan de slag kan. En ook zoals dat er totaal andere ideeën en gevoelens ook bij komen.
Ja, ik las dat ook een keer over Hans Favrie, een dichter die ik graag lees. En dat een lezer, en iemand die over zijn werk schreef, ooit tegen hem zei over een bepaalde wat gedicht, wat zijn lezing daarvan was.
Mm-hmm.
Toen had Favorie hem geantwoord, ja, maar dat klopt niet. Achteraf had hij daar spijt van.
Mm.
Want dat vond hij niet juist.
Ja.
Hij vond uiteindelijk, als wat oudere dichter later, mm-hmm. vond hij inderdaad dat dat helemaal open moest blijven.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat je wel een klein soort... je kan wel iets een klein beetje sturen en dan kan je de kijker dat laten afmaken. Ik denk niet helemaal open. Het zijn, zoals je net zei, het zijn geen abstracte schilderijen.
Nee, kijk, je hoeft ook niet tevreden te zijn met alles wat er over een doek gezegd wordt.
Nee, nee.
Maar dat is
zeker
wat
niet.
Anders.
Nee.
Dus daar kan jij je eigen keuze uit maken en,
zeker.
En jou overdenken. En misschien af en toe instemmend knikken en je goedkeuring eraan geven. Maar,
ja.
Dat is ja, aan jou om te kijken hoe je daarop reageert inderdaad.
Mm-hmm.
Maar ja, je apprecieert die ruimte in ieder geval.
Ja, zeker. Ja. En als mensen een interpretatie hebben waar... Ja, voor mij is er ook geen foute manier daarin. Ja. Ik was ook een tijdje met een serie dakpannen bezig. En toen zei een vriend van mij... Oh, ben je een broodje pindakaas aan het schilderen? Dat vond ik een hilarisch iets. En toen heb ik daarna ook wel iets met broodje pindakaas gedaan voor hem. Dus dat vond ik, ja, dat is ook een idee wat ik nooit zou kunnen bedenken. Dat vind ik heel mooi. Dat kan mij ook weer iets geven. Dat je als kijker mij ook weer iets teruggeeft. Dat een soort circulair iets wordt. Dat je via het werk elkaar iets geeft. En dat de dingen die jij net gezegd hebt als kijker, die geven mij ook weer heel veel. En dat kan ook weer...
Ja, wat leuk is tijdens die gesprekken met het werk erbij.
Mm-hmm.
Het werkt niet altijd.
Mm-hmm.
Voor sommige kunstenaars is het dan heel moeilijk om los te komen van het werk. En dan zijn ze aan het wijzen.
Mm-hmm.
En, ja, de luisteraar ziet de vingers niet.
Ja.
Maar wat heel interessant is, dat ik ook terwijl ik naar je luister, naar je schilderij aan het kijken ben.
Ja.
Dat ik ook met Maaike Schorel heel erg.
Ja,
dat
ja, ja.
Zo ademt, die schilderijen.
Mm-hmm.
Met het passerende licht.
Ja.
En dan zie ik opeens nu uit die kano... zie ik, ja, een vorm over de rand slaan die je zou kunnen lezen als een slang, maar
mm-hmm.
ook als een stukje van een stropdas zelf, bijvoorbeeld. Nee, maar dat is heel gek natuurlijk.
Ja, mooi, ja.
En waardoor je weer aan het werk kunt gaan met, als je dat zo zou kunnen lezen,
hoe je dan
de omgeving gaat lezen.
Precies, ja. Wat de rest zou kunnen betekenen
exact.
In dat kader. Ja, ja.
En of het ook niet eenvoudig een gezonken kano is. Omdat er omheen van die wormvormige dingetjes als in het water lijken te zweven.
Mm,
want ze hebben geen vleugels en ze hangen daar in de ruimte. Nou hebben we ook baby's in de ruimte zien zweven op oude schilderijen. Dus alles kan natuurlijk. Maar dat is interessant. Dat ook al is het een heel klein stukje uit de schilderij, dat zie ik nu opeens duidelijker.
Ja, mooi, ja.
En waardoor je dat opeens anders leest. En het is nogmaals, het is niet helemaal toeval wat daar gebeurt. Net als dat ik dat geel onderaan het andere schilderij opmerk, dat zo straalt, dat heb jij gemaakt.
Ja.
Duidelijk is gedaan.
Ja,
het is niet zo dat het er is en dat ik dat dan zie.
Mm-hmm.
En dat is ook het geval met die stropdas slang.
Ja,
die heb je aangezet met een behoorlijke schaduw. En die schaduw maakt ook dat ik het als slangenkop zou kunnen lezen.
Mm-hmm.
En dat hoeft niet per definitie, want niet alles is aangezet met eenzelfde schaduw.
Mm-hmm.
En het is bovendien, onderbreekt het een soort lijn, een decoratieve lijn, die de rand van de kano volgt.
Mm-hmm.
Je licht het uit, je spaart het uit in, laten we zeggen, de grijstonen die je als laatste hebt aangebracht.
Mm-hmm.
Waardoor het oplicht.
Ja,
waardoor het ook een soort handvat wordt voor het oog.
Mm-hmm. Ja, een ingang. Ja. Ja,
ja.
Ja. Nee, zeker. Ja, dat zijn dan momenten waarin het schilderij dus iets afdwingt, als het ware.
Ja.
Dat het niet een per definitie gekozen vorm van, oh, dit moet hier.
Ja.
Dat, zo gaat het niet. Het is iets wat gebeurt en daarin kan je als maker dan op... Dan denk je van, oh, daar zit iets. Of, en dat moet je dan afblijven. Dan is dat niet... Want dan verstoor je het als je het zou echt duidelijker gaan maak van, kijk, dit...
Ja, dan springt het ver in het oog.
Dan wordt het te veel in... Ja,
en nu zie ik het pas in derde instantie precies, oplichten.
Ja, exact.
Wow, we zijn aan het einde van het uur beland al.
Goed.
Tot wanneer is deze tentoonstelling te zien?
Hij is een klein maandje, de exacte datum.
Ja, hij is afgelopen weekend geopend.
Morgen.
Morgen opent hij. Morgen is dan voor de luisteraar de tiende open.
Klopt, inderdaad. Ja, ja.
Dus tot en met begin oktober te zien.
Juist,
Michiel Simons in het Maison des Cartes.
Yes, ja, hartstikke mooi. Op de Vijzelgracht, nummer 2. Ja.
Dankjewel.
Yes, jou ook bedankt. Thank you.